Wil jij nog voor de zomer Indonesisch leren of je Indonesisch verbeteren? Kijk dan eens naar de taal- en cultuurcursussen van Balibound Academy. Alle cursussen staan online en er zijn cursussen Indonesisch op 3 niveaus. Spekuk, Lemper en Rendang. Je kunt op elk moment met een cursus beginnen en de cursussen kunnen geheel in eigen tijd en tempo worden afgerond. Daarnaast geef ik af en toe ook live cursussen via Zoom. En verder gaat ook mijn unieke doorlopende conversatieprogramma binnenkort weer van start. Nieuwsgierig? Houd mijn Instagram @IndischIndonesisch en mijn Facebookgroep Indisch en Indonesisch in de gaten voor updates. Of kijk in de show notes, direct onder deze podcast. Ajo!
Letterlijk in de laatste taxi op weg naar het vliegveld terug. Na een paar weken lezingen had ik een taxichauffeur die waarmee ik een beetje de gesprekken voerde. En die vroeg op wat ik had gedaan. Ik zei dat en dat en dat. Oh, oké. Okay. Ah, Sejara, Tina Apapa.
Ja, het is de geschiedenis, laat maar.
Wat doet dat? Nou, dat gevoel is in Indonesië veel sterker. En daarbij hoort natuurlijk ook het ook wel een beetje downplayen van het belang van de koloniale geschiedenis. Alsof alleen maar een kras op de rots is geweest. Nou, het is dan net wat meer dan dat geweest, maar toch.
Welkom bij aflevering 10 van Indisch en Indonesisch. De podcast voor iedereen die interesse heeft in Indonesië, met een focus op taal en cultuur. In deze laatste aflevering van seizoen 1 praat ik met niemand minder dan professor Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Als onderzoeker en toenmalig directeur van het KITLV was professor Oostindie vanaf 2017 nauw betrokken bij een groot 4-jarig onderzoeksprogramma getiteld Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950. Het onderzoek werd uitgevoerd door een aantal gerenommeerde instituten en ook werd er samengewerkt met internationale partners, onder wie Indonesische historici van de Universitas Gadjah Mada, de UGM, in Yogyakarta. Begin 2022 werden de resultaten van het onderzoek onder veel belangstelling gepresenteerd. Toen wij ons gesprek voerden, in oktober 2023, was professor Oostindie net terug van een bezoek aan Indonesië, waar hij samen met collega's de resultaten van het decolonisatieonderzoek met Indonesische academici, de pers en andere belangstellenden had gedeeld en bediscussieerd. Vragen die in ons gesprek aan de orde komen zijn onder meer: wat waren de belangrijkste en of de meest verrassende resultaten van het onderzoek? Hoe verliep de samenwerking tussen de Indonesische en Nederlandse historici? En waren er kwesties die gevoelig lagen binnen het onderzoek en bij deze samenwerking? Heeft het decolonisatieonderzoek nog geleid tot specifieke projecten of andere vormen van samenwerking met Indonesië? En speelt de koloniale geschiedenis, anno nu, überhaupt nog een grote rol in Indonesië? Of staan andere uitdagingen hoger op de agenda? Nieuwsgierig naar de antwoorden? Luister dan naar deze aflevering van Indisch en Indonesisch. Ayo, kita mulai. Indisch en Indonesisch, seizoen 1, aflevering 10. Sejarah tidak apa-apa. Een toekomst voor het koloniale verleden. Met Gert Oostindie.
Goed. Gert, professor Oostindie, van harte welkom bij de podcast Indisch en Indonesisch.
Ja, dank voor om bij te hebben.
Ja. Je bent professor in rusten, hè? Je bent historicus en professor in rusten in de koloniale en postkoloniale geschiedenis. En je bent ook voormalig directeur van het Koninklijk Instituut van de Taal, Land en Volkenkunde, het KITLV.
Mm-hmm. Ik ben eigenlijk niet in rust hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Nu leid ik het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje Nassau in het koloniale geschiedenis van Nederland. Dus ik ben eigenlijk gewoon weer ruim halftijds aan het werk.
Ja, dat was meteen mijn vraag.
Oh, ben je inderdaad
als emeritus, ben je in rust of heb je nog een overvolle agenda?
Van alles. En ik ben ook echt letterlijk weer halftijds in dienst van de universiteit.
Ja, dus dat was van korte duur dan?
Dat was van heel korte duur.
Goed, nou, we zouden over van alles kunnen praten, hè, want je bent deskundige op velerlei gebied, bijvoorbeeld de slavernij en het Caribisch gebied en natuurlijk het kolonialisme. Maar voor deze podcast, als je het goed vindt, zou ik willen focussen op één specifiek project. Hè? Dat is het grote project over de onafhankelijkheid en de decolonisatie van Indonesië. En je bent daar namelijk vanaf 2017 tot misschien zo 2022, denk ik, ben je daar nou betrokken bij geweest. Hè? Het was een groot vierjarig onderzoeksprogramma dat ook veel subsidie heeft gekregen van de regering. En het was getiteld, als ik het goed heb, onafhankelijkheid, decolonisatie, geweld en oorlog. Er waren verschillende instituten bij betrokken. Het KITLV, dat ik net al noemde. En overigens kennen we elkaar min of meer via het KITLV. Vandaar dat ik het graag mag zeggen.
Ja hoor, ja.
Dus het KITLV was daarbij betrokken bij het onderzoek. Ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, het NIMH. En het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide-studies. Ja. En naast deze instituten werkten jullie ook nog samen met een aantal internationale partners, waaronder historici van de UGM. Klopt dat?
Ja.
Vat ik dat zo samen?
Ja hoor, zeker.
Ja, zou je iets meer kunnen vertellen over de aanleiding en de opzet van dit onderzoek, van dit programma? Mm-hmm. Wat werd er beoogd door de regering? Hè? Ja. En hoe hebben jullie daar proberen vorm aan te geven?
Ja, nou kijk, eigenlijk, er is een voorgeschiedenis. En die begint al in 2012. En eigenlijk begint die dan ook weer net iets eerder. Je hebt in 2011 heb je de rechtszaken gehad, tegen de Nederlandse staat waren aangespannen. Door Jeffrey Pondaag en zijn stichting. En dan met als advocaat Lisbeth Zegveld. Daar werd voor het eerst, zei eigenlijk de Nederlandse rechter tegen de Nederlandse staat: je kunt je niet verschuilen achter verjaring of wat ook. Hier zijn dingen gebeurd die zo ernstig waren. Dat moet je serieus nemen. Nou, dat heeft de overheid toen ook gedaan. Hè? Althans, je kan er altijd over twisten. Serieus genoeg. Maar goed, er zijn excuses uitgesproken voor extreem geweld in Rabagadé, onder andere in Zuid-Sulawesi. Er zijn compensatie, een vorm van compensatie, ook letterlijk, is betaald. Dat gaf natuurlijk enorm veel op even de pers. Toen hebben drie instituten, dus het KITLV, NIOT en NIMH, die hebben in juni 2012 een open brief geschreven in de Volkskrant, waarin we zeiden van, goh, ja, we kunnen wel van incident naar incident hobbelen, maar is het nou niet de tijd voor een heel groot onderzoek? Nou, lang verhaal kort. De regering zei toen meteen, kabinet Rutte toen ook, van ga je gang, maar wij zien voor onszelf daar geen rol. Tussen 2012 en 2016 hebben die drie instituten zijn blijven ijveren met de ups en downs, zal ik maar zeggen, want dat zou er toch eigenlijk moeten komen. Ik zelf was woordvoerder voor die drie instituten, dus ik was daar zelf nogal echt wel veel mee bezig. Ik heb in die tijd zelf ook een boek geschreven, Soldaten in Indonesië. In 2015 kwam dat uit. Wat echt ging over oorlogsmisdaden, extreem geweld en zo. Uiteindelijk wat voor de regering de doorslag gaf, was in 2016. Publicatie van het boek van René Limbach, De brandende kampong van generaal Spoor.
Nou, toen over extreme geweld. Hè?
Precies. En toen heeft de regering eind 2016 besloten, misschien moeten we dan toch dat onderzoek maar gaan ondersteunen. Financieel. Nou, daar hebben wij toen als drie instituten in 2017 een voorstel voor gedaan. En toen is het in 2017 gaan lopen. En we hebben de belangrijkste conclusie dan begin 2022 gepresenteerd.
Ja. Dus dat had nogal een lange aanloop.
Ja, we hadden een hele lange aanloop, ja.
Ja. En wat waren, wat jou betreft, of wat de instituten betreft, de belangrijkste of de meest verrassende resultaten die uit het onderzoek kwamen? Want een aantal resultaten zal je verwacht hebben, maar waren er ook verrassingen? Of...
Kijk, altijd als je veel historisch onderzoek doet, komt er meer naar voren, meer naar boven. Wij als drie instituten, maar ook individuele onderzoekers van die instituten, en daaronder reken ik mezelf ook, hadden in de voorgaande jaren al gezegd dat hele officiële standpunt van de Nederlandse regering. Hè, van, weliswaar hadden we die oorlog nooit moeten voeren. Hè, dat is de uitspraak van Ben Bot namens het kabinet in 2005. Hè, oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Ja. Maar er stond nog steeds het standpunt uit 1969. Hè, van de krijgsmacht heeft zich door de bank genomen keur gedragen. Er zijn wat dingen fout gegaan. Maar daarvan zeiden wij al langer van dat alles wat we nu weten, staat er eigenlijk een beetje haaks op. Dus minimaal zou je dat beter moeten onderzoeken. Wat uit dat al het onderzoek komt, wat wij nu hebben gedaan de afgelopen 5 jaar, is heel duidelijk van inderdaad, er is op een veel grotere schaal gebruik gemaakt van extreem geweld. Zozeer dat je dat niet mag afdoen als collateral damage, maar dat dat echt integraal onderdeel was van de wijze waarop Nederland die oorlog voerde. Dat in zichzelf is voor velen, ook voor mijzelf in eerlijkheid, was niet een totaal verrassende uitkomst of zo. Het was meer een bevestiging van toch een verschuiven, ook wel in de historiografie. Wat niet wegneemt dat dit natuurlijk op een manier nu ingevuld is die veel verder ging dan we ooit wisten tevoren. En ja, dat levert natuurlijk wel veel onthutsende gegevens op. Dus nou, in zichzelf, en dat heeft ook de regering vervolgens aanleiding gegeven te zeggen, goh, nu we dit allemaal op een rij zien staan, nu kunnen we niet anders dan inderdaad het oude standpunt verwerpen en aanvaarden en daar overigens ook excuus voor aanbieden. Maar dat laatste is een politieke keuze natuurlijk, niet iets wat wij zeggen dat je dat moet doen. Dus ja, dat was wel nieuw. Maar goed, er is natuurlijk veel meer. Er is heel veel nieuws in gekomen. En wat ook natuurlijk toch, dat is, vind ik ook vanuit een perspectief van Nederlands-Indonesische samenwerking belangrijk. Er is natuurlijk ook veel meer duidelijk geworden over de dynamiek aan de Indonesische kant.
Ja, ja, ja. Daar komen we misschien straks nog op terug als we het hebben over het debat. Maar als we even een stapje terugnemen. Hè? Ik weet dat, ja, zeker vanwege deze onderzoeksproblematiek is natuurlijk toch gevoelig. En dan heb je het over samenwerking tussen Nederland en Indonesië. En tussen andere internationale partijen ook. Dus dat zal gevoelig hebben gelegen. En ik herinner mezelf, ik ben zijdelings als tekstredacteur en vertaler een klein beetje bij deze projecten betrokken geweest. Ik herinner me dat er aanvankelijk vrij veel discussie was, hè, tussen Nederlandse historici en Indonesische historici, misschien niet alleen historici, over wat moet je nou eigenlijk onderzoeken en wat moet je centraal stellen. Dus kan je daar iets over zeggen? Hoe verliep die samenwerking in het algemeen?
Ja, ja. Nou, kijk, op het moment dat duidelijk was dat we dit gingen doen, had je, misschien mag ik dat toch ook heel kort even zeggen, ook in Nederland meteen natuurlijk oppositie. Die kwam van twee heel verschillende flanken. Ja, de ene flank was van jullie gaan de krijgsmacht in de beklaagde bank zetten en zeggen dat al die militaire oorlogsmisdadigers waren enzovoort. Ja, nou, zeg maar dat sentiment. En aan de andere kant het sentiment aan jullie zijn gewoon een verlengde van de Nederlandse overheid. Jullie gaan natuurlijk alles toedekken. Dat laatste, dat resoneerde vervolgens ook in Indonesië. Dat in Indonesië aanvankelijk het idee was, ook in de pers wel, van weer de zoveelste commissie waarin de Nederlanders gaan vertellen dat het allemaal wel meevalt.
Ja.
En dus dat resoneerde ook wel enigszins in de Indonesische pers bijvoorbeeld. Daar zat ook deels mogelijk ook wel de krijgsmacht achter, de Indonesische krijgsmacht, die daar beducht voor was enzovoort. Maar wat wij toen, omdat wij vanaf meet af aan hebben gezegd, we willen samenwerken met de Indonesische historici. Zij hadden een heel ander type kritiek. Zij zeiden, jullie zijn nog steeds bezig, wat vanuit een Indonesische perspectief toch eigenlijk een beetje achterhaald was ook. Goh, zijn nou nog steeds bezig om je af te vragen of dat allemaal netjes is gebeurd? Is natuurlijk niet zo geweest. Maar voor ons zijn andere vragen interessanter. En die gaan veel meer over de dynamiek van die Indonesische revolutie.
Ja. Nou, daar hebben wij toen, dat op zich is wel winst eigenlijk. Hè? Dat je dan discussies krijgt.
Exact. Dus wij hadden aanvankelijk hadden wij ook wel heel naïef hoor. En ik ben zelf de eerste die daar verantwoordelijk is, zal ik maar zeggen. Omdat ik in het begin ook op veel plannen heb geschreven hoe we het zouden gaan doen. En dat was heel erg van, we gaan een soort van gespiegeld onderzoek doen. Bij wijze van spreken, we gaan kijken van wat weten wij nou vanuit Nederlandse bronnen over Rawagede, ik noem maar wat. En wat weten Indonesiërs vanuit hun bronnen door. Dan gaan we dat met elkaar confronteren. Weet je, dan gaan we kijken of we daar een nieuwe synthese. In principe prima, maar de Indonesiërs zeiden, maar wij hebben voorkomen andere vragen eigenlijk. Die gaan ook wel over deze periode, die gaan ook wel over geweld, maar deels ook niet. Wij willen ook weten van, hoe zat dat nou eigenlijk met de participatie van vrouwen in de revolutie? Hoe zat het ook wel met spanningen binnen wat nu Indonesië is enzovoort? Daar willen we ook wel naar kijken. Nou, daar hebben wij niet lang over gedaan om te zeggen, dat is natuurlijk totaal legitiem dat zij andere vragen hebben. En dat vinden wij ook heel goed te verdedigen. De opzet zoals waar wij geld voor hebben gekregen van de Nederlandse overheid. Dat hebben we ook de Nederlandse overheid ook wat duidelijk gemaakt. Dat ook wat anders zou gaan worden. Wat tot gevolg heeft dat we eigenlijk een veel breder en op een bepaalde manier ook spannender onderzoek hebben gedaan dan we aanvankelijk hadden gedacht.
Ja, ja. En was het niet zo dat er ook iets met dat de titel, dat hij eerst niet het woord onafhankelijkheid erin had? Of heb ik dat verkeerd onthouden?
Nee, absoluut. Dat is eigenlijk ook een heel goed voorbeeld. Kijk, in de internationale wetenschappelijke literatuur is het heel gebruikelijk om te spreken over decolonisatieoorlog. Hè? Dus wars of decolonization enzovoort. Ja. En dat staat er helemaal in. Dus wij hadden het idee met decolonisatie gewoon dat bal gepakt te hebben. Hè?
Ja.
Wat onze Indonesische collega's zeiden van luister, we hebben het hier over een oorlog die begint na 17 augustus 1945. Daar waren we al onafhankelijk. Jullie hebben dat niet geaccepteerd. En jullie, wij spreken
ja, de Nederlanders natuurlijk. Okay, ja.
Hè? De Nederlanders hebben dat toen niet geaccepteerd. Hebben later trouwens wel gezegd dat de oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis was. Hè, maar hoe dan ook, vanuit ons perspectief waren we onafhankelijk. Waren we dus niet de onafhankelijkheid aan het bevechten. Waren we de onafhankelijkheid aan het verdedigen. Net wat anders. Ja. Nou, vanuit perspectief hè, hoorde dat erbij. Nou ja, toen hebben we dat, dus die titel. Het is, ik zeg wel vaak, het acroniem werd dan Otgooi. Ja. Onafhankelijkheid, decolonisatie enzovoort. Ik heb nog nooit 4 jaar lang of 5 jaar lang in zo'n lelijk acroniem gewerkt. Maar goed, het deed wel recht aan waar het om
ging. Ja, precies. Dan moeten we dat acroniem maar voor lief nemen natuurlijk. Ja.
Ja.
En ja, het onderzoek heeft ook geresulteerd in een aantal subprojecten hè, en publicaties natuurlijk. En ik zei het al, ik heb daar zelf als tekstredacteur-vertaler een heel klein beetje aan mogen bijdragen. En in februari toen, 2022, toen werden die onderzoeksresultaten die werden gepresenteerd hè, aan een algemeen publiek.
Ja.
Nou, daar was natuurlijk ook gelegenheid voor het voeren van debat. En we hadden het al even over extreem geweld. Misschien dat straks naar voren komt in jouw antwoord. Je hebt ooit ergens gezegd dat het debat over de koloniale geschiedenis, hè, dat kan leiden tot verbinding tussen mensen. Dat het mensen kan verbinden. Vind je dat dat gelukt is in het debat over dit onderzoek? Of misschien het vervolg op dit onderzoek? Is er sprake van verbinding? Ik geloof dat je het niet een heel prettig woord vindt. Ik ben altijd wel voor het woord verbinden, maar...
Nee. Ik ben sowieso voor de daad van het verbinden.
Ja, ja.
Nee, absoluut. Ik geloof er juist daar heel erg in. Maar ik zeg tegelijkertijd ook van... Ja, ik heb ooit eens een keer gezegd, het is een beetje een jeukwoord, omdat het kan zo klet klinken. Ik heb heel onlangs een boek gepubliceerd, Rekenschap. Ja, en dat gaat over de hele omgang, de Nederlandse omgang met het koloniale verleden. En daarin zeg ik, de hernieuwde aandacht voor het koloniale verleden heeft ook veel te maken natuurlijk met de wijze waarop het Nederland zelf wordt gekeken naar zeg maar, nieuwe Nederlanders. Hè, die eigenlijk altijd al op een of andere manier binnen Nederland hoorden natuurlijk. Hè, dus mensen uit de kolonie enzovoort.
Nou,
en ik heb gezegd, kijk, het erkennen van het kolonialisme en ook het onrecht van het kolonialisme is natuurlijk in zichzelf hè, een gebaar van insluiting. Een gebaar van, goh, we lopen daar niet omheen, we doen niet net of dat niet gebeurd is enzovoort. We hebben daar verantwoordelijkheid voor. Nou, dat in zichzelf werkt verbindend. Ik bedoel, hè, heel eventjes, zijspoor, nou niet een zijspoor, maar een voorbeeld daarvan. Neem nou de excuses van Rutte voor het slavernijverleden. En volgens de koning, die dat niet alleen herhaalt, maar daar zelfs ook vergiffenis voor vraagt.
Ja,
dat is heel persoonlijk.
Recent voorbeeld.
En ik was daar ook bij betrokken. En ik kan niet anders zeggen dat daar in het Oosterpark in Amsterdam enorme indruk maakt. Hè, dat mensen echt, dus ja, dat kan tegelijkertijd, hè, zeg ik ook, tegen al die herinneringsgemeenschappen zijn er natuurlijk allemaal heel veel. Je hebt de Molukse, de Afro-Surinaamse, de Antilliaanse, de Indische, de veteranen en zo. Als je alleen maar geïnteresseerd bent in je eigen verhaal, en alleen dat is niet genoeg. Het heeft ook iets te maken met, we willen binnen dit land elkaar verstaan over de geschiedenis, dan moet je ook bereid zijn om andere verhalen te horen. Nou, dat is een ingewikkeld ding. Dat ben ik zelf in mijn carrière heel erg mee bezig geweest. Voornamelijk in geschrift natuurlijk ook, maar ook met lezingen en al dat soort dingen. En nou ja, heel concreet, ik werd door de stichting herdenking 15 augustus, hè, die dus jaarlijks 15 augustus herdenking organiseert, werd ik gevraagd of ik aan de vooravond voor een groep van stakeholders, zoals men dat dan noemt, of ik een verhaal wilde komen houden.
Ja.
En toen zei ik, goh, weet je zeker dat je dat wil? Hè? Ik weet dat hè, er zitten veteranen bij, vooral veel mensen in die Molukse gemeenschappen. Zo. Nou, ik weet dat dit onderzoek voor hen ook alweer ingewikkeld ligt en zo.
Ja,
zei ik, juist daarom. En toen heb ik ook een verhaal gehouden en ik zeg van, goh, ik heb alle respect en voor zover dat belangrijk is, alle steun zou ik geven voor het blijven herdenken voor die 15 augustus. Ja. Dat heel belangrijk is. Maar ik denk ook, hè, van ook u in uw kring hè, moet nadenken over hoe kan je dat breder doen? Hoe kan je herdenken en daarbij ook tijdens de Tweede Wereldoorlog het lijden van Indonesiërs meenemen.
Ja,
hoe kan
ja.
je, hè, het is toch ook de overgang naar de onafhankelijkheidstrijd, hoe kan je over de Bersia praten, dat niet wegpoetsen, maar tegelijkertijd ook het andere leed, het Indonesische leed in die periode benoemen enzovoort. Nou, wat mij heel erg opviel, was dat, dat was best een intensief proces ook met gesprek met die stichting. En toen ik uiteindelijk dat uitsprak. Ja, hoe mensen eigenlijk daar ontzettend open op reageerden. Ik vond dat. Het was eigenlijk een ontroerende gebeurtenis, vond ik.
Nou, meer dan je had verwacht.
Ja, ik denk wel. Hetzelfde door, want ik ben ook betrokken bij al die discussie over slavernijverleden en zo. Ja. En dat altijd is het heus zo dat mensen in de eerste plaats willen praten over wat zij voelen.
Tuurlijk.
Maar ik vind wel, je moet blijven praten over er is meer gebeurd. En probeer een ander perspectief te zien. Nou, als je op zo'n manier, dus niet polemisch, dat gesprek voert, dan denk ik dat dat kan verbinden.
Ja.
En het gesprek zo voeren werkt ook, vind ik, richting Indonesië en plekken die je daar kan voeren.
Is het debat wat dat betreft misschien wat opgeschoven? Was het zeg maar bij het uitkomen van het boek over extreem geweld, zag je meer extreme standpunten en is daar later wat meer, dat mensen wat meer naar elkaar zijn gaan luisteren voor je gevoel? Of?
Ik denk dat het al langer gaande is hoor. Het is een proces, want dat duurt al 75 jaar, hè? Zo kan je het ook natuurlijk zeggen. Hè? Er moet ook generaties overheen gaan enzovoort allemaal. Ja. Maar je ziet in alle opzichten, kijk, dezelfde uitermate kritische reacties die we in 2016-17 kregen toen we begonnen, hè, die waren ongeveer ongewijzigd. In 2022 kwamen die uit diezelfde groepen weer, waarvan je dan denkt, heb je nou één letter gelezen van wat we zeggen? Hè? En heb je dat serieus willen overwegen? Nou, dat is lang niet altijd duidelijk. Maar het maatschappelijk debat, en daar bedoel ik juist zo'n stichting 15 augustus, hè, die hebben daar nu ook goed over nagedacht. Die denken ook, net zoals in veteranenkringen, is daar wel degelijk een verandering gaande.
Als we kijken naar de zeg maar, Stichting 15 augustus, capitulatie van Japan en dergelijke. Volgens mij is er inderdaad de laatste jaren toch veel meer dat er gezegd wordt door veel mensen van ik herdenk alle slachtoffers
Precies.
van geweld.
Ja,
ja, ja. Dat sluit misschien aan bij wat je net zei.
Ja.
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 Zin om verder te praten over onderwerpen die in de podcast Indisch en Indonesisch aan de orde komen? En om andere mensen te ontmoeten die een bovengemiddelde interesse hebben in Indonesië? Word dan lid van onze Facebookgroep. Zoek naar Indisch en Indonesisch en meld je aan. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Alle links staan in de show notes bij deze podcast. Ayo!
Het debat over de koloniale geschiedenis, hè, dat wordt natuurlijk op veel plekken gevoerd. En ook in de diverse voormalige Nederlandse koloniën. En je hebt niet alleen veel kennis van Indonesië, maar ook van bijvoorbeeld het Caribisch gebied, van de Cariben. Mm-hmm. En je hebt ooit gezegd in je afscheidscollege, dat dus eigenlijk alleen een heel kort afscheidscollege was voor mij. Dat waar in de Cariben, waar men juist toch wil dat Nederland een bepaalde verantwoordelijkheid neemt, dat men in Indonesië een heel ander oordeel heeft, hè, over de koloniale geschiedenis. En daar zei je, dat vond ik zelf een interessante uitspraak, dat als het om Indonesië gaat, past het Nederland juist om bescheiden te zijn. Zou je dat kunnen toelichten?
Ja, kijk, ik vind met het oog op de geschiedenis dat Nederland naar alle voormalige koloniën bescheidenheid past, maar wel op een verschillende manier. En dan heb je inderdaad in Indonesië, laat ik het zo zeggen. Er wordt heel vaak gezegd, hè, in Nederland, of toen er nog geen excuses waren gemaakt, hè, dat Nederland, Indonesië vraagt dat allemaal niet. Die vindt dat helemaal niet zo belangrijk en zo. Hè. Die zeggen alleen maar, we kijken vooruit. Ja, op een bepaalde manier is dat ook waar.
Ja.
Hè, maar ik zeg wel altijd, realiseer je heel goed, hè, dat een enorm genereus gebaar van Nederland is. En van Indonesië is.
Van Indonesië. Hè.
Het is niet aan de Duitsers om tegen ons te zeggen, hou nou eens op over de Tweede Wereldoorlog. Dat is een onzin. Om dat te zeggen.
Ja.
Nou,
ja.
Kijk, het is zeker zo dat Indonesië nooit zo is gehamerd op, goh, Nederlanders moeten excuses bieden of dit of dat. He, hoewel als Nederlandse ministers of wat ook heel erg koloniaalsachtig zeggen of doen, nou dan springt men er wel bovenop, maar voor de rest niet. He, dat is absoluut waar, maar het heeft er ook mee te maken. Kijk, Indonesië heeft gewoon een oorlog gevoerd en Nederland eruit gefikkerd. He, dat is heel duidelijk, wij hebben gewonnen. He? En wij hebben altijd geweten dat het kolonialisme niet deugde, dat die koloniale oorlog ook die laatste niet deugde, en dat jullie heel veel geweld hebben gepleegd, dat is er ook allemaal wel.
Ja. Maar het is wij goed in de zin van Indonesië.
Bij Indonesiërs.
Ja. Ja, ja, precies.
Maar dan is ook het is goed dat jullie dat nu ook zien, maar groot nieuws is dat ook niet. Misschien komen ze dadelijk nog even over. Ik ben net met een clubje collega's, Indonesische collega's ook op tournee geweest in Indonesië.
Ja,
en zo.
Daar gaan we zeker
ja, wat ik dan dan zei, ja, wat ik dan steeds zei, ja, goh, eigenlijk wat in Nederland groot nieuws was, is voor jullie oud nieuws.
Ja, hè? Ja.
En,
ja,
en dat,
ja.
Is, dat moet je ook gewoon onder ogen zien. Anekdotisch hoor, maar letterlijk in de laatste taxi op weg naar het vliegveld terug. Na een paar weken lezingen had ik een taxichauffeur die waarmee ik een beetje de gesprekken voerde. En die vroeg op een gegeven moment wat ik had gedaan. Ik zei dat en dat en dat. Oh, oké. Okay. Ah, Sejara, Tida Abapa. Wat doet dat? Nou, dat gevoel hè, is in Indonesië veel sterker. En daarbij hoort natuurlijk ook het ook wel een beetje downplayen van het belang van de koloniale geschiedenis, alsof alleen maar een kras op de rots is geweest. Nou, het is wel net wat meer dan dat geweest, maar toch.
Ja, het wordt ook wat een storend intermezzo, heb je het geloof ik ook
eens. Ja, precies, precies. En dat is natuurlijk, het was natuurlijk wel wat meer dan dat, hè, maar in een Indonesische perspectief is toch vooral, maakt die Nederlands niet te groot in de geschiedenis, in onze geschiedenis.
Ja. En heeft het, ja, je had het er net al even over, hè? Je bent daar naartoe geweest, maar heeft het onderzoek nog geleid tot specifieke nieuwe projecten of andere vormen van samenwerking bijvoorbeeld?
Nou ja, binnen dat project, hè, we waren eigenlijk dus met een aantal Nederlandse collega's en een aantal Indonesische collega's op tournee langs een heleboel universiteiten daar. We hebben twee boeken die net in het Indonesisch waren vertaald, hebben we daar gepresenteerd. Het ene was zeg maar het slotboek van ons onderzoek over de grens. En het andere was het boek Revolutionary Worlds. Nou, dat slotboek van ons onderzoek. En de centrale vraag is daar extreem geweld aan de Nederlandse kant. Wat was het, hoe kwam het en wat waren consequenties en zo. Hè?
Ja.
Dat boek Revolutionary Worlds, wat geschreven is door een team van meer Indonesische dan Nederlandse onderzoekers zelfs. Dat is eigenlijk, en dat heb ik zelf ook steeds daar gezegd, dat is natuurlijk de toekomst. Samen onderzoek gaan doen. En dat je allerlei vragen stelt die vooral gaan over Indonesië. En veel minder over Nederland enzovoort. Dus daar is, vind ik, een heel veelbelovend en hoopgevend begin van een soort van nieuwe samenwerking. Die niet meer voortdurend gaat over Nederland. Maar veel meer ook met behulp van Nederlandse bronnen probeert duidelijk te maken wat er in Indonesië zoal gebeurde.
Ja, een nieuwe vorm van samenwerking. Die eigenlijk past bij de huidige tijd.
Precies, ja.
Ja. Ja. En je zei al van, hè, je bent net terug van dat bezoek. Dat was in september, geloof ik het. September 2023.
Ja, 2 september, ja.
Ja. En daar heb je dus samen met collega's de resultaten van het onderzoek gedeeld.
Ja.
Qua debat of qua vragen die jullie kregen uit de zaal of qua reacties. Hoe verschilde die eigenlijk met wat je hier in Nederland te horen kreeg? En wat voor soort publiek was het? Was het een jong publiek, een wat ouder publiek? Kan je daar iets over zeggen?
Het algemene jong publiek, behalve bij de eerste presentatie, want dat was in de Nationale Bibliotheek in Jakarta. Dat waren vooral oudere mensen. Ik zal maar zeggen, mensen van mijn leeftijd, mensen die nog net werken of net niet werken, wat ook, maar ook veel officials enzovoort, allemaal perso.
Ja.
Terwijl daarna gingen we over naar universiteiten. Dus dan heb je dus vooral docenten en studenten. Vooral meer studenten dan docenten. Ja. Nou ja, dat was. Ik had dat al eens eerder gedaan hoor. Maar ik heb dat boek Soldaten in Indonesië is later betaald als Sedado Blanda in Indonesië. En dat heb ik in 2016 ook zo'n tournee gedaan. Dat vond ik toen ook fascinerend. Heel erg leuk. Omdat de openheid eigenlijk van over die studenten om te horen van, goh, vertel maar. Hè? En wat je daar dan toch ook alweer ziet, dat men ook wel weer even verrast is. Begrijpen we nou goed dat jullie met Nederlands geld een heel onderzoek hebben gedaan waar Nederland eigenlijk heel slecht afkomt?
Ja.
Heeft de overheid dat dan niet geprobeerd tegen te komen? Nee. Zo behoort wetenschap te werken.
Ja,
je hebt ook wel dat gesprek hoor.
Ja,
Maar toch de inhoud, hè, van ze nou zeggen onze belangrijkste conclusies waren. Hè, dat die oorlog werd gevoerd vanuit heel achterhaalde koloniale denkbeelden over dat nationalisme. Dat stelt niks voor. Politiek niet, maatschappelijk niet, maar ook militair niet. He, waardoor Nederland verduurd dat het onderschat was wat ze eigenlijk voor een Mission Impossible aan het doen waren.
Ja.
He, dat daarbij de bereidheid was om extreem geweld echt in te zetten. En dat weliswaar niet behoorde tot wat iedereen meekrijgt, dat mag je doen. Maar als er iets gebeurde dat er nooit werd ingegrepen enzovoort. Wat dan uiteindelijk leidt tot structureel gebruik van extreem geweld. Hè. Daarvoor zei ik zelf vaak, goh, als ik dit zo allemaal op een rijtje zet, dan zal voor velen van jullie eigenlijk alleen maar het idee zijn, dat wisten we al. En op een bepaalde manier is dat ook zo. Het was in Nederland pijnlijk om dat onder ogen te zien.
Ja,
terwijl hier dat eerder wat bevestigt. Hè?
Ja.
Maar goed, er zit in Indonesië natuurlijk wel van alles achter. Hè? Deze openheid, als je die doortrekt, ja, is er voldoende openheid in Indonesië mogelijk voor historici die zich bezighouden met deze periode om te praten over het vele interne Indonesische geweld en de vele. Er was natuurlijk niet één ongedeelde revolutie, er was niet één eensgezind heroïsch volk enzovoort. Hè, dus dat is ingewikkeld om van die mythe af te komen. Daarnaast, hè, eerlijk zijn over geweld, ja, dan ga je ook denken aan het extreme geweld in 65, 66. Moet daar de overheid niet openheid over geven? Weet je, dat soort. Dus het heeft daar een heel andere politieke context dan hier. En daar is hij eigenlijk veel ingewikkelder nog.
Ja, inderdaad. Ja. Was er überhaupt wel, voor je gevoel, belangstelling voor deze problematiek? Of was het inderdaad heel specifiek dan een publiek van academici?
Ja, ik denk dat dit waren gewoon studenten en docenten enzovoort in het algemeen. En zo. Nou ja, die zijn natuurlijk, dus het is om het cru te zeggen, ook hun werk. Hè?
Ja, tuurlijk.
We hebben wel een paar interviews gehad in de pers, maar dat waren eigenlijk niet zoveel. Als je ook kijkt wat er in de pers verder over gepubliceerd is. Hè, ook al meteen nadat wij onze resultaten hadden gepresenteerd. Toen was het natuurlijk meteen die persconferentie van Mark Rutte. Maar niet allemaal overnam. Nou, dat heeft toen zeker wel de pers gehaald. Hè? Maar nee, dit is groter nieuws in Nederland dan in Indonesië.
En Indonesië heeft natuurlijk met andere uitdagingen te maken. Staan die, dat jij denkt, hoger op de agenda, zeg maar, in Indonesië? Is het zo dat voor de meeste mensen de reactie misschien op jullie onderzoek is van, nou ja, hè, sejarah tidak apa-apa, het is minder belangrijk hoe het in de geschiedenis is gegaan?
Ja, zeker. Kijk, in Nederland is de geschiedenis de afgelopen paar decennia veel meer geleverd dan het was de hele tijd onderweg. En nu wordt er veel over geschiedenis gesproken. Ik wil natuurlijk toch niet zeggen dat de meeste mensen dat nou heel erg belangrijk vinden. Als je een top 10 plaatst, nou, waar komt dan de geschiedenis? Ik denk ergens onderaan. Zo is het ook wel weer. Er zijn natuurlijk ook grotere problemen. Maar ik denk wel dat dat in Indonesië nog veel minder is. En daar ligt echt wel een contrast met bijvoorbeeld Suriname de Antillen. Waar geschiedenis veel hoger op de agenda staat. En dat heeft natuurlijk te maken met slavernij enzovoort. Maar het heeft er ook mee te maken dat er is geen blijvende afhankelijkheid van Nederland in Indonesië. Dat koloniale geschiedenis is op een bepaald niet echt weg.
Ja,
afgesloten. Terwijl in Suriname en Antillen, het zijn Nederlandse creaties, koloniale creaties. Hè? En alles van die geschiedenis daar refereert aan die koloniale geschiedenis.
Ja. Hè?
Dat kan ook anders zijn. Dat geldt ook voor Brazilië. Hè? Alleen Brazilië is een heel groot land wat Portugal voorkomen heeft overvleugeld. Dus ja, kan daarom lachen. Hè?
Ja.
En dat geldt niet voor Suriname en Antillen. Daar zit een heel groot probleem. Indonesië kan lachen om Nederland. Nederlandse gezagsdragers die hebben heel graag over de hele bijzondere banden tussen Nederland en Indonesië. Hè? Dat wordt in Nederland veel sterker zo gevoeld dan in Indonesië.
Dan Indonesië zelf, ja. En wat is volgens jou de grootste uitdaging op dit moment waar men zich in Indonesië mee bezighoudt?
Ja, om het heel Nederlands te zeggen, bestaanszekerheid. Ik denk in de eerste plaats enorme ecologische problemen die de hele wereld natuurlijk bedreigen. Maar zeker ook in Indonesië zo sterk. Ja. Zeker op zo dicht bevolkte Java, maar ook elders. Allemaal eilanden, allemaal kuststroken, vervuiling en dat soort zaken. En toch nog steeds, kijk, het is een land waar de bevolking de afgelopen halve eeuw het heeft zich steeds verder ontwikkeld. Het per capita inkomen is gestegen enzovoort. Het wordt een steeds belangrijker land. Maar aan de andere kant ook wel met een fragiele politieke structuur.
Ja.
En die ecologische bedreiging en zo. Dus ecologie, bestuur, economie, dat zijn natuurlijk de dingen waar mensen zich daar het meest druk over maakt. Het grappige is, dat is in Nederland natuurlijk niet anders. Het enige is dat het hier allemaal een heel stuk comfortabeler geregeld is.
Ja,
bijvoorbeeld in discussies over de problematiek van waar Indonesië nu mee staat, gewoon in de pers of zo, voor zover ik dat kan volgen hoor. Maar speelt de koloniale erfenis daar niet zo'n grote rol. En men is heel, heel erg, wat doen we nu?
Ja, 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 ja. Dus dat is ook een mooi gebied voor verdere samenwerking wellicht. Voor nieuw onderzoek.
Ja, zeker.
Tot slot, waarom is het voor jou belangrijk voor Nederland, niet zozeer voor Indonesië, maar voor Nederland, om ja, die hedendaagse erfenis van het koloniale verleden te onderzoeken en bespreekbaar te maken, hè? Zoals je ooit zei in je afscheidscollege. Hoe kan Nederland nou het beste met deze koloniale erfenis omgaan?
Nou, te beginnen door daar open over te zijn. Het niet weg te poetsen, wat heel lang wel gebeurd is. Ik heb altijd gezegd, kijk, je had koloniale geschiedenis, je had Nederlandse geschiedenis. En die twee, was net alsof dat verschillende dingen waren. Maar goed, vanaf 1600... is Nederlandse geschiedenis ook koloniale geschiedenis. Daar en deels ook hier.
Hè? Ja.
Dat onder ogen zien. Aan de ene kant is het een soort van agenda. Hè, waarmee ik zeg, dat is misschien ook wel een maatschappelijke agenda. Maar het is ook gewoon analytisch gezien, kan het niet anders. De zogeheten Gouden Eeuw in de kunstgeschiedenis. Hè, Rembrandt enzovoort allemaal. Op een of andere manier zijn alle Nederlanders daar een beetje trots op. Terwijl het niet iets is waar wij natuurlijk een bijdrage hebben geleverd. Maar hè, dat is wel iets moois van Nederland. Net zoals Van Gogh dat is. Ja, oké. Okay, die periode van Rembrandt is ook de periode waarin Nederland een all-out slavenhandelaar is. Koloniale mogelijkheid een onderdrukker is enzovoort. Hè, net zoals de periode van Gogh. Nou, weer een andere periode van de onderdrukking van Indonesië en zo. Net als Indië. Hè, dus iedereen mag trots zijn op Rembrandt en Van Gogh. Maar het is een beetje hypocriet als je dat zegt. Dat is het enige wat we willen weten over die geschiedenis. Terwijl er ook die andere kant is. Hè.
Ja.
Er is traditioneel een heel rooskleurig Nederlands zelfbeeld. Hè, van wij zijn liberaal, wij zijn niet oorlogzuchtig, wij zijn tolerant enzovoort allemaal. Hè. Ja, die hele koloniale geschiedenis staat daar haaks op. Hè. En dit is om te beginnen eerlijk gezegd gewoon ook een daad van intellectuele integriteit om dat in ieder geval te benoemen.
Ja, ja.
Hè. Vervolgens denk ik dat het voor de paar miljoen mensen met wortels in de koloniën in Nederland belangrijk is dat je niet net alsof dat verleden er niet was.
Wortels in Indonesië.
En in Suriname dan tillen.
Ja,
dus natuurlijk. Gewoon erkennen dat dat er is. En ook inderdaad van het wij zijn hier omdat jullie daar waren. Is gewoon natuurlijk een heel reëel argument vanuit die groep.
Ja.
Maar het is ook voor de hele Nederlandse volk, ook nu die veel divers is dan ooit tevoren. Het is ook belangrijk dat Turken of Syriërs of Marokkanen of wat ook weten. Gewoon, dit is ook Nederlandse geschiedenis.
Ja, ja.
Maar daarbij wel ook juist door open te zijn, ook over wat je verkeerd hebt gedaan, daarmee geef je ook aan, we willen nu een ander land zijn.
Ja.
Hè? Ja. En dat begint met openheid te bieden.
Ja. Ja. Ja, mooi. Professor Oost-Indigert, hartelijk dank voor dit
gesprek. Graag
gedaan. En voor deze toelichting. Heel interessant allemaal. En ik had gehoopt dat je nu wat meer tijd zou hebben om aan je eigen dingen toe te komen. Maar misschien ben je alleen maar blij dat je nog steeds...
Het is wel heel oneerbiedig als ik één ding mag doen.
Ja.
Nou, dit boek.
Rekenschap.
Rekenschap, dat was eigenlijk een soort van academisch testamentje. Weet je, ik dacht, nou, laat ik ze alles opschrijven wat ik eigenlijk te melden heb.
Ja.
En dat, het was letterlijk tussen het moment dat ik dacht, nou, hier moest ik misschien eens aan beginnen. En het moment dat het verscheen, gebeurde er één belangrijk ding. Namelijk dat de koning mij vroeg, wil je dat onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis gaan doen? Ik dacht, nou ja, het is even nu of nooit. Dus ik heb echt in een anderhalve maand heb ik dat opgeschreven. Zo, eigenlijk gaat het hier over wat mij betreft. Dus ik heb mijn testamentje al neergelegd. En nu begin ik gewoon weer nieuwe dingen te doen. En dat is gewoon weer heel fijn. Begin ik gewoon weer opnieuw. En dat is ook wel heel fijn ook.
Ja. Ja. Want het was eigenlijk bedoeld om meer tijd te hebben voor reflectie, toch?
Dit is echt een boek van een beetje aan de ene kant van dit is in de notendop de koloniale geschiedenis, maar vooral ook waarom is het belangrijk om daar iets mee te doen. En dat is wel mijn meest persoonlijke boek tot nog toe, waar ik ook gewoon mijn eigen leven en mijn eigen ontwikkeling daar ook wel een beetje meeneem.
Ja, en dat heb je even heel snel eruit kunnen krijgen.
Omdat is natuurlijk eigenlijk, je doet je ogen dicht en je zegt, wat heb ik nou eigenlijk te melden?
Dan
is het ook wel fijn om dat zo te doen. En nou ja, dat is leuk, want dat is ook heel goed ontvangen. Dus dan geef je ook het idee van, god, dat was een goed idee om dat te doen.
Ja, en dan nu eigenlijk extra nog het mooie project erbij.
Ja, ja. ja.
Daar ben ik de komende jaren ook mee bezig.
Ja, graag gedaan.
En veel succes met alles wat je doet.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Indisch en Indonesisch. Ik vond het een geweldige eer dat professor Oost-Indie, te midden van al zijn werkzaamheden, even de tijd nam voor mijn podcast. En ik hoop dat jij, net als ik, ons gesprek informatief en inspirerend vond. Ik ben benieuwd. Heeft dit gesprek, of een ander interview in deze podcastserie, bij jou persoonlijk geleid tot nieuwe inzichten? Was er een interview dat er uitsprong wat jou betreft? Wat heb je gemist en waar zou je meer over willen weten? En zou je belangstelling hebben voor een tweede seizoen? Laat het me weten in onze Facebookgroep Indisch en Indonesisch of via Instagram @IndischIndonesisch. Voor nu neem ik even een break met deze podcast. Maar houd mijn Instagram en Facebookgroep in de gaten voor updates over seizoen 2. En als je Indonesisch wilt leren of je Indonesisch wilt verbeteren, vergeet dan niet dat mijn online taal- en cultuurcursussen altijd beschikbaar zijn. Voor info over die cursussen en over het andere aanbod van Balibound Academy, soms geef ik bijvoorbeeld ook live lessen, verwijs ik graag naar de show notes, die te vinden zijn direct onder deze podcast. En hier vind je ook meer informatie over de diverse activiteiten van professor Oost-Indie, de boeken waaraan hij refereert en de in deze aflevering gebruikte Indonesische woorden, die Yanti nu nogmaals zal uitspreken.
Belanda. Bersiap. Di Indonesia. Sampai jumpa. Sejarah. Serdadu. Serdadu Belanda. Tidak apa-apa.
Nogmaals bedankt voor het luisteren. En mocht je deze serie interessant hebben gevonden en uitkijken naar het volgende seizoen, mag ik je dan vragen om een positieve review achter te laten op het platform waar je deze podcast luistert? Een 5-sterren review op Spotify bijvoorbeeld helpt mij om meer mensen te bereiken en de podcast meer bekendheid te geven. En ook geeft dergelijke feedback mij motivatie en een extra reden om door te blijven gaan met de productie van deze podcastserie. Alvast bedankt. Goed, sekian dulu, tot zover. Terima kasih en sampai jumpa. Graag tot ziens bij seizoen 2 van Indisch en Indonesisch. Wil jij gratis een klein beetje Indonesisch leren? Meld je dan aan voor mijn online minicursus. Compleet met tekst, uitleg en korte video's. De link staat in de show notes onder deze podcast. De minicursus is gratis, geheel vrijblijvend en online. Dus je kunt er meteen mee beginnen en hem in je eigen tijd volgen. De cursus is geschikt voor complete beginners en een leuke manier om een klein beetje Bahasa Indonesia te leren. Ayo!